Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in 15 hoofdstukken. U bevindt zich nog steeds in het laatste weekend, hoofdstuk 15. Achtbaan. Alles is weer een achtbaan. Mijn leven zoals ik het gewend ben. Veertje en ik rennen de trap op waarbij we dronken van muur naar muur stuiteren. Het huis is leeg en donker. Ik struikel bijna over de troep in de gang, maar wanneer we tot mijn kamer zijn geklommen, komen we in een oase van netjes. Mijn opgeruimde kamer voor Aniek. Even denk ik na wat ik moet zeggen als Veertje mij naar mijn onverklaarbare opruimwoede zou vragen, maar dat doet ze niet. Mijn behoefte om Veertje alles te vertellen over de steen en de vlucht en de deal is sterk, maar altijd minder sterk dan Veertjes drang naar seks. Agressief rukt ze de kleren van mijn bovenlijf en duwt ze op mijn bed. Mijn dronkenschap valt naar achteren, de bewegelijke zachtheid van het matras in. Tegen mijn wil. Ik wil dingen vertellen, uitleggen, mijn hart luchten. Terwijl ik zoek naar woorden, kijkt Veertje mij aan. Stil, zegt ze, inmiddels naakt. Nadat ze mijn broek van mij af heeft gescheurd, verdwijnt mijn piemel direct in haar mond. Onscherp overvallen door gedachtes van verwarring en genot kan ik toch niet anders dan hard worden. En zodra ik hard ben, klimt ze bovenop mij en gaat ze, wild, gillend op die manier zoals alleen Veertje dat kan, stuitert ze op en neer terwijl ik passief lig op het bewegende matras. Zomaar, enkel uit gewoonte, pakken handen, tieten en billen vast en merk ik dat toch ook ik kreun en geniet van haar ontembare wildheid. En dan besef ik dat haar prioriteiten bij liefde en genot liggen. En dat was waar ik al die jaren van heb gehouden. Genot voorop. Alles komt na. Genot, prioriteit, plezier. Hoewel Veertje weet dat er dingen moeten spelen, met mijn aanval op Koen, de Kando Shimatsu in mijn hand in de kop stoot, de belletjes van Huip Hazelroef en Harry van der Haak. Maar dit alles verdwijnt naar de achtergrond bij het verlangen wat ze naar mij heeft en ik toch ook weer naar haar. Ik kras haar rug en trek haar haar en sla mijn vlakke hand op die tattoo op haar dij. Ik ken haar ritme en hoor haar overslaande stem terwijl ik mij diep in haar bevind tot haar lichaam samentrekt naar haar kern van kletsnat plezier. Ongecontroleerd drukken haar gelakte nagels door de huid van mijn borst. De pijn vertaalt zich enkel tot vertrouwen. Het bloed vertaalt zich enkel tot gevolgen van eenwording in een deinende zee van elementaire dronken dierlijkheid. Overlevingsdrang, bestaansrecht, als fucking tijgers. En wanneer Veertje van haar hoogtepunt is bijgekomen, nog steeds zittend op mijn kloppende hardheid, staat ze op. Ze grijpt de nylon gamma touwen van onder mijn bed en verlaat mijn zolderkamer, naakt. Ik lig daar, op mijn bed, onvervuld, snakkend naar meer. Ik sta op en ontsteek een peuk. Na een hijs door mijn dronken longen gejaagd te hebben, kom ik tot de conclusie dat ze misschien wel weg is, vertrokken is, dat dit haar afscheid was en ze toch haar touw heeft meegenomen. Een klein beetje paniek verdrinkt mijn geilheid als ik de mogelijkheid overweeg. Ze mag niet weg. Ze moet blijven. Samen gaan we naar Havana. Samen vluchten we. Rijk. Samen moeten we de robijn verkopen en via Menno Meijer Chantal naaien. Haar deel van het geld aan ons overlaten dragen met het dreigement van arrestatie. Veertje van voren. Ga niet weg. Eindelijk snap ik het dat ik je niet had mogen dumpen omdat je buikpijn had. Dat is tegen de regels. We zijn tot elkaar veroordeeld. Even gestoord, even haatdragend, even ziek. Elkaars medicijn. Terwijl ik afweeg of ze echt vertrokken kan zijn, hoor ik gestommel van beneden. Ik daal af. Beneden is het geluid verdwenen, maar staat mijn ouders kamerdeur op een kier. Voorzichtig kijk ik van achter mijn sigaret door het streepje licht. Veertje zit daar, met touwen, naakt, op mijn ouders bed. Op mijn ouders bed. Nee, dat wil ik niet, dat wou ik nooit, dat wou zij altijd. Weer zo'n zieke fetish van Veertje van voren. Seks in mijn ouders bed. Ze heeft er vaak om gezeurd en mij soms zelfs hun kamer ingetrokken, maar altijd weigerde ik. Mijn ouders kamer, daar kom ik niet. Dat is verboden terrein. Voor Veertje, voor Freddy, voor mij. Ik kijk naar die leesbril aan mijn vaders kant, naar die foto aan mijn moeders kant, naar Veertje in het midden. Ik sta vlak voor haar, mijn inmiddels slappe vochtige piemel voor haar neus. Nee, begin ik. Kom naar boven, dan doen we alles wat je wil. Stil, zegt ze alleen maar. Nee, Vera, doe even normaal. Alleen op extreem serieuze momenten noem ik haar bij haar onteerde voornaam. We moeten praten. Ik heb je veel te vertellen. Ik heb een Japanse robijn gestolen, schat. We gaan rijk worden. Ze kijkt me aan. Niet verrast, niet verbaasd, niet nieuwsgierig. Vuur. Ze heeft vuur in haar ogen. Ik moet haar zien te blussen. Als ze hoort over mijn plan, koelt ze wel af. Als ze eenmaal weet dat we dinsdagnacht neuken in Havana. Stil, zegt ze. En van het een op het andere moment grijpt ze het touw. Ze zwaait haar arm en het touw volgt. Het zuizende geluid van een zweep door de lucht. Met een explosie van lawaai komt het uiteinde van het touw in contact met mijn nek. De pijn zwiept door mijn lichaam alsof het touw nooit was gestopt. Een kreet ontsnapt uit mijn binnenste en voor ik reactie klaar heb, zwiept het touw nogmaals. Tegen mijn zij deze keer. De snijdende pijn doet mijn lichaam ineen krimpen. Ik forceer mijzelf recht op te staan om een tegenaanval uit te voeren. Ik zie het touw in beweging, anders deze keer. Als ik het besef, is het te laat, wanneer een lus om mij heen strak trekt. Het kleine meisje gooit haar gewicht van mij af en mijn instabiele, bezopen lijf volgt om plat op mijn buik op dat opgemaakte bed te landen. Ze gooit haar been om mij heen en ramt haar knie in mijn nek. Veertje, nee, breek ik uit. Mijn stem vervormt, mijn neus dichtgedrukt in de stof. We gaan doen wat ik wil, fluistert ze in mijn oor. Ze kust het, een tong over mijn oorlel, het geluid van hete adem. Totdat ze bijt, totdat ze haar tanden in mijn oorschelp zet. Ik hoor mijn eigen kraakbeen kraken tot het breekt. Ik probeer te schreeuwen, maar het bed zit in de weg. Ik sla mijn armen om mij heen, maar haar scheenbeen tussen mijn schouderbladen belet beweging. Ik kan er niet bij. Het bloed van mijn oor druipt in mijn ogen, waardoor ik ze sluit. Het touw nog altijd in een lus om mijn nek. Ze knoopt het op mijn rug. Ik voel touwen door lussen gaan. Knopen worden gelegd. Opeens besef ik welke stappen ze zet. De Dragonfly. Een heftig harnas dat ik zelf maar een aantal keer bij haar heb aangedaan. De knoop achter in mijn nek produceert twee lussen. Het lukt haar met enige moeite om mijn spartelende armen er doorheen te krijgen. Weer gooit ze haar gewicht in de strijd om de lussen dicht te trekken, zodat mijn bovenarmen langs mijn zij worden geforceerd. Ze herhaalt de knoop. Het lust nu gemakkelijker om mijn armen omdat ik amper nog kan spartelen. En nogmaals en nogmaals en nogmaals. Steeds lager tot mijn armen van schouders tot polsen bij elkaar zijn gebonden. Ze is omgedraaid, haar knieën in mijn onderrug, haar hoofd boven mijn benen, doorlussend. Mijn benen door lus na lus na lus tot ook die geen bewegingsvrijheid meer hebben en ik niks meer kan dan liggen. Overgeven aan Veertje, aan wat zij wil. Ze herpositioneert mijn lichaam, op mijn rug, met mijn hoofd hangend over het voeteneinde. De wereld is nu ondersteboven. Een tweede touw bindt ze om mij en de breedte van het bed, aan de poten. Nu zit ik vast, compleet vast. Veertje loopt de kamer uit, het bloed stroomt naar mijn hoofd. Ik ben bang. Is dit echt? Is dit een van Veertjes gestoorde fetish dingetjes of is ze me echt kapot aan het maken? Ik voel dat het touw te strak zit, alsof er duizenden naaltjes in mijn onderarmen prikken. Mijn aderen bekneld. Aniek Akkerman schiet door mijn hoofd. Het perfecte meisje dat alles heeft verpest. Ik ben benieuwd hoe het met Koen Kalveren gaat. Of met Jaap Japenga. De kopstoot kom ik in elk geval nooit meer binnen. Gelukkig hoef ik dat ook niet. Havana. Ik denk aan Havana. Veertje komt binnen. Naakt nog steeds. Ze heeft mijn pakje peuk in haar hand en tot mijn verbazing de Kando Shimasu, mijn legendarische Japanse robijn, mijn verzekering voor een uitweg, terwijl ik vastgebonden op mijn ouders opgemaakte bed lig. Mijn kop voelt opgezwollen, vol bloed, druk op mijn oogkassen, op mijn bloedende oor. Ze plaatst een stoel voor mijn neus en gaat zitten. Veertje, draai me om, roep ik. Ze steekt een sigaret op en kijkt naar de steen. Veertje, draai me om en dan leg ik je het plan uit. Ik hoor de angst in mijn stem. De controle is volledig verdwenen. Veertje kijkt niet naar mij, alleen naar de steen. Ze bekijkt hem van verschillende hoeken. Draait hem rustig rond met beide handen terwijl die peuk tussen haar lippen hangt. Ik kijk naar haar, ondersteboven, en ik weet dat niks wat ik zeg meer zin heeft. Je hebt me nooit meer gebeld, zegt ze. Ik verstijf in mijn ongemakkelijke positie. Ik weet niks uit te brengen. De duizenden steekjes hebben zich inmiddels tot mijn bovenarmen uitgebreid. Bloed gutst uit mijn oor. Je hebt mij nooit meer gebeld en die hoer geneukt, zegt ze. Tyfus, Veertje, maak me los, schreeuw ik uit wanhoop, maar ergens ook om het onderwerp te veranderen. Aniek Akkerman, zegt ze zachtjes. Het is een slet, probeer ik. Jij bent een slet, reageert ze. Veertje, godverdomme, dat touw zit veel te strak. Huip Hazelhof. Veertje, laat me mijn plan uitleggen, dan komen we hier steenrijk uit. Ik heb 2 vliegtickets naar Havana voor dinsdag. Door die arme Hazelhoef te naaien zeker, vraagt ze. Ik weet niet hoe te reageren. Hij heeft huilend bij me aan de telefoon gehangen, bejaarde zielepoot, gaat ze verder. Ik voel iets. Ik voel met mijn vastgebonden handen de spanning van de knoop. Ik herken het. Ik herken de knoop. Uitgebreide kennis over knopen. Ik heb het. Ik betast de touwen. En ik heb hem uit laten huilen, zegt Veertje. Mij alles laten vertellen over de steen, de uitvoerrechten, de antiekzaak en jou, zijn beschuldiging. Godverdomme, Veertje en Hazelhoef, ik wist dat daar meer achter moest zitten. Psycho dat ze is. Ondertussen voel ik met mijn handen welk touw welke is en welke los moet. Als ik aan het juiste touw trek, dan stort dit harnas in. Ik wou je helpen, Sebas. Echt waar, ik had die vent in mijn broekzak. Hij was van mij. Hij geloofde volledig dat ik aan zijn kant stond. Hij zei zelfs een beloning te hebben voor mij als ik de steen via jou terug wist te stelen. Maar ik wilde het niet doen. Niet van jou. En ik wist dat er veel meer uit de situatie te halen viel dan zijn slappe beloning. Dat kan ook, Veertje. Ik heb al een koper, een Japanner, via Chantal, die chick van Ari, €175.000, roep ik terwijl mijn handen nog steeds aan het touw blijven klooien. Weet ik toch, schat. Denk je dat ik je niet in de gaten hou? De liefde van mijn leven. Die verlies ik geen moment uit het oog. Fuck, 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 fuck. Ze weet alles. Natuurlijk weet ze alles. Ik moet mijn woorden zorgvuldig kiezen. En Veertje, Chantal, die kunnen we uit de deal naaien. Via Menno, via je agent, je wens, die wens van je. De druk op mijn hoofd wordt ondraaglijk. Ik knipper continu met mijn ogen terwijl ik Veertje hoopvol aankijk. Ja, Sebas, dat had allemaal gekund. Maar je had me niet gebeld. Je had me niet gebeld en die hoer geneukt. Dat kan ik niet door de vingers zien, Sebas. Mijn wens is al gedaan. Fucking Veertje. Mijn bizarre situatie wordt uitzichtlozer met de seconde. Fuck, ik schreeuw. Godverdomme, Vera. Maak me nou los dat we normaal kunnen praten. Het kan nog. Nee, Sebas. Het is al te laat. Het is al lang te laat. Ik schrik. De bel gaat. Fuck, wie is dat? Ik hoop zo erg dat het Freddy is die zijn huissleutel is kwijtgeraakt. Maar ik weet zeker dat het niet Freddy is die zijn huissleutel is kwijtgeraakt. Daar zijn ze, roept Veertje, opgewekt. Even wat aantrekken hoor, zo kan ik natuurlijk niet voor de dag komen. Ze verlaat de kamer. De druk op mijn hoofd heeft plaatsgemaakt voor een ander gevoel. Licht. Ik voel mij licht in mijn hoofd. En zwak. Zwak ben ik. Ik verlies bloed. Ik moet veel bloed verloren hebben. Aan het verliezen zijn. Ik heb verloren. Ik ben verloren. Maar ik geef niet op. Ik heb nog niet verloren. Ik moet winnen. Havana. Het kan nog. Mijn vingers klooien met de knoop. Ik ben het spoor bijster. Maar ik weet niet meer welk touw los moet. Concentratie. Ik kan dit. Welke is het nou? Godverdomme. Dan hoor ik geluid. Veertje opent en sluit de voordeur. Gestommel. Voetstappen. Veel voetstappen. Ik kijk naar de deuropening, de onderste boven deuropening. Ik vrees het ergste en het ergste is waar. Veertje, gehuld in mijn vintage trui, wordt gevolgd door Menno Meijer, Jaap Javenga en Huip Hazelhoef. Meijer casual, spijkerbroek en kooltrui. Javenga nog in security uniform, een pleister op zijn slaap. En Hazelhoef standaard, kaki, ritsen. Jaap Japenga draagt een tas. Een zware tas. Dat zie je. Hij plaatst hem op de grond. Veertje en de 3 mannen kijken naar me. Ondersteboven. Naar mijn naakte lichaam, vastgebonden aan het bed. Schaamte voel ik niet. Daar is geen tijd voor. Angst. overlevingsdrang, bestaansrecht. Zenuwachtig blijf ik aan de knop klooien. Te vergeefs. Dit is het einde. Verraden. Ik voel me verraden. Verraden door Aniek, maar vooral door Veertje. Veertje van voren heeft mij overgeleverd aan mijn drie aartsrivalen. De drie mensen in deze wereld die ik nooit meer wilde zien. De drie mensen in deze wereld die van mij dood mochten vallen, staan nu voor mijn opgezwollen rode kop. De Kando Shimasu. Huib Hazelhoff heeft hem in zijn handen. Hij glundert. Die blik van een man verenigd met zijn steen, met mijn steen, met mijn uitweg, mijn redding. Hij voelt in zijn zakken, kijkt geërgerd om zich heen. Verdorie, mompelt hij. Dan loopt hij langs mij, langs het bed, uit mijn gezichtsveld. Ik wil weten wat hij doet, hier in mijn ouders kamer. Dit is verboden terrein. Voor Veertje, voor Freddy, voor Jaap, voor Menno, voor Huib, voor mij. Huib Hazelhoff, daar is hij weer. Ik kan hem zien. En wanneer ik het zie, word ik overvallen door een storm van haat en agressie. Ik probeer los te komen uit het wirwar van touwen, maar het lukt niet. Ik schreeuw, ik groen. Hazelhoff, zak, nee, zet af, leg neer. Hij draagt mijn vaders leesbril. De leesbril die er al 1000 dagen lag, die hij was vergeten, die ik zo religieus voor hem bewaar, ook al zou ik het nooit willen toegeven. Die leesbril zit op Hazelhoffs spuuglelijke kop, vlak voor dat glazen oog. Hij bekijkt de robijn erdoor. Het is wel echt een schone edelsteen. In het echt nog indrukwekkender dan op foto's. Of niet, Sebastiaan? Zet die bril af, zeg ik verbitterd. Ergens begrijp ik wel als je hem stal. Een jongen zo bevangen door de wereld van rotsen en mineralen, die zoiets in handen krijgt. Het is wel te snappen. Sterf, zeg ik. Ik had het je ook vergeven, hoor. Als je het mij had verteld vorige keer in de winkel, daar ben ik zeker van. Ik had het begrepen. Sterf. Maar hoe jij zo gewetenloos tegen mij hebt kunnen liegen, jezelf bestempeld als een bondgenoot, dat getuigt van diep gewortelde slechtheid. Dat is onvergeeflijk. Sterf. En kijk nou eens hoe het voor je afloopt, Sebastiaan. Naakt, vastgebonden op een bed. Nee, het is geen eervol einde, maar zonder twijfel passend. Sterf. Ik klooi nog steeds aan de knoop. Hebbes. Het juiste touw, dit is hem. Eén ruk en ik ben los. Maar als het touw los is, wat dan? Ik moet iemand van deze situatie op de hoogte brengen. De politie. Ik moet de politie bellen en naar de voordeur sprinten. Het kan niet anders. Dat is mijn enige optie. Maar de politie, die staat godverdomme hier. Meijer, schreeuw ik. Hij staat met zijn handen over elkaar. De rust zelf. Ik walg van hem. Een strijder voor de wet. Staat erbij en kijkt ernaar. Je bent toch agent? Godverdomme, doe eens wat. Hij schraapt zijn keel. Ergens kijkt hij verslagen. Niet zoals die keer in de Scheveningse bosjes. Niet zoals die keer in het portiek. Maar anders. Dieper. Jij bent de helft van mijn problemen, zegt hij. De ene helft staat hier, knikkend naar Veertje. De andere helft ligt daar, knikkend naar mij. Veertje had 1 wens gekregen. En blijkbaar is haar wens jouw einde. Ik kan me niks mooiers voorstellen. Ik sla 2 vliegen in 1 klap. Als dit gebeurd is, ben ik van jullie gekken af, verdedigt hij zijn acties. Je bent gestoord, zeg ik. Ik kijk hem niet meer aan. Ik kijk naar Jaap. Hij staat nog steeds naast de tas. De tas die mij op een of andere manier angst inboezemt. Het touw raakt losser. Ik kan hieruit ontsnappen. Ik weet het zeker. Een telefoon, dat heb ik nodig. Om mensen hiervan op de hoogte te brengen. Ervoor te zorgen dat ik niet zo ongelooflijk eenzaam ben in deze situatie. En dan spot ik hem. Veertjes telefoon. Hij ligt op de ladekast. Hij ligt er gewoon. Dan kan ik de voordeur uitsprinten en de hulptroepen inschakelen. Het kan. Het kan gewoon. Het moet. Het moet gewoon. Een afleidingsmanoeuvre. Een belletje en de deur. Het kan. Dus doe ik het. Mijn afleiding is erg natuurlijk. Ik heb niks. Het is het enige wat ik heb. Het enige wat ik kan doen. Het is wat ik van de natuur moet doen. Afleiding of niet. Ik doe het. Ik pis. Ik begin te pissen. Een eindeloze bierplas. Hij liet al een tijdje op zich wachten. Ik pis de lucht in. Een krachtige straal van zeker 2 meter hoog spuit in een boog door mijn ouders opgeruimde kamer. Hazelhoff deinst achteruit. Gadverdamme, roept hij. Paniek, verwarring. Iedereen springt aan de kant. Mensen gillen. Ik trek nog 1 keer aan het juiste touw en de druk ontspringt van het harnas. Mijn armen spreid ik uit en het touw laat los aan elke kant. Ik wurm mij uit de touwen. Direct graai ik de foto van mijn moeders nachtkastje. Die foto van ons drieën. Jaap komt voor de 2e keer die avond op mij af en ik ram het fotolijstje op die pleister. Op die wond die ik net nog heb veroorzaakt. Hij gromt en is uit balans gebracht. Glas vliegt in de ronde. Ik stamp mijn blote voet plat tegen zijn borst en hij valt. Weer. Voor de 3e keer. David en Goliath. Hazelhoff rent weg terwijl hij de steen beschermt in zijn armen. Hij blokkeert Menno's weg in mijn voordeel en Veertje doet niks. Ze staat ondergepist aan de grond genageld in die trui van mij. Ik graai haar telefoon van het kastje en ren de woonkamer in, waar ik een stoel de slaapkamer insmijt. 112. Met de telefoon aan mijn goede oor sta ik in een fractie van een seconde in de woonkamer, naakt, goor, onder het pis en bloed. Striemen van touwen over mijn gehele lichaam. Grijp hem, hoor ik Hazelhoff gillen. Ik ren de trap af en val bijna terwijl ik enkel de deur zie. Mijn uitweg, mijn kans. Ik knal er tegenaan met mijn snelheid. Trek met mijn vrije hand aan de hendel en sprint naakt de koele stoeptegels van het westeinde op. Of niet? Op slot. De deur is op slot. Die kuthoer van een Veertje moet de deur net op slot hebben gedraaid. Na het binnenlaten van mijn 3 aartsrivalen. Nu is het klaar. Nu is het gedaan. Behalve als de politie hier op tijd is. We zijn vlak in het centrum, dus zo lang kan het niet duren. Maar dan besef ik het, terwijl ik luister naar de stilte aan Veertjes kant van de lijn. Die jammer. Die fucking jammer van Veertje van voren. Geen bereik. Geen 4G, geen 5G, geen wifi, geen streepjes, niks. Klaar, dood, haar fucking buikpijn, haar fucking hoofdpijn, haar fucking wifi-allergie. Die sluit mij hermetisch af van de wereld, van enige vorm van hulp, van hoop. Jaap staat boven aan de trap. In een reflex gooi ik Veertjes nutteloze telefoon naar zijn hoofd. Ik mis. Hij loopt de trap af. Rustig, langzaam. Hij heeft alle tijd. Hij weet het. Zijn helblauwe ogen op mij gefixeerd, op de doorn in zijn oog, die jongen die hem al 3 keer naar de grond heeft gewerkt, met een peuk, met een steen, met een fotolijstje. Ik trek en trek en trek aan de hendel, maar het is tevergeefs. Het slot gaat niet meegeven. Ik ben verloren. En dan grijpt hij mij. Hij trekt mij aan mijn nekvel, maar ik geef niet mee. Ik laat de hendel niet los. Een stomp volgt. Een geplaatste in mijn zij. Op de striem van de 2e zweepslag. Ik verzwak direct en mijn hand glijdt van de hendel. Hij heeft mij. Over zijn schouders. Ik geef op. Ik stribbel niet meer tegen. Ik kan niet anders. We zijn in de woonkamer waar iedereen staat, naar mij kijkt. Het moet hier, zegt Veertje, die terug mijn ouders slaapkamer inloopt. Jaap zet mij op het bed, terwijl Veertje en Menno Meijer mijn ledematen vastbinden. Provisorisch, maar vast. Geen kans. Gespreid lig ik op het bed, rechtop weliswaar. En dat is wanneer Jaap naar de tas loopt. Rits, ik hoor het ritsen. Ik kan niet zien wat eruit wordt gehaald, maar iedereen staat om de tas. De pijn van de stomp en mijn oor komen terug. Ik probeer te genieten van de zachtheid van mijn oudersbed. Het enige wat ik nu nog heb. En dan gaan ze staan, om mij heen. Veertje van voren, Jaap Japenga, Huip Hazelhoff, Menno Meijer. Veertje is de eerste die gooit. En in die split second, voor het mijn hoofd raakt, herken ik het. Besef ik het. Besef ik wat er naar mij wordt gegooid. Door hen alle 4. Onophoudelijk. Constant. Mijn hoofd zoemt en mijn oor piept terwijl de pijn zich direct van mijn meester maakt. Brekende botten. Scheurende huid. Warm bloed. Mijn ogen zijn dicht, maar toch is het alsof ik ze kan zien. Gooiend. Mijn mond is ook dicht, soort van bloed, tanden, ik proef het. Maar het duurt niet lang. Langzaam sijpelt de pijn weg, verandert de pijn, verdwijnt het in een andere, alomvattende pijn, een donkere pijn, een mentale pijn. Die is sterker, maar toch behulpzaam tegen het fysieke. Ik was zo dichtbij, bij de Kando Shimatsu, bij Aniek Akkerman, bij Veertje van Voren, bij het geld, bij Havana, bij de vrijheid. Maar nu word ik bedolven onder die dingen die ik direct herkende. Juist onder die dingen. Alles wordt zwart en ik val in een diepe slaap. De diepste slaap waarin nog haat, nog agressie, nog spijt, nog schaamte vat op mij kunnen krijgen. Wanneer ik mij realiseer dat ik, als ik de mogelijkheid had gehad, niks anders gedaan zou hebben, geen stap anders zou hebben gezet, vind ik rust. Een eindeloze rust. Voor het eerst in mijn leven, voor het laatst in mijn leven, aan het eind van mijn leven. Zo moest het lopen. Zo zou het gaan. Het kon niet anders. Het is eerlijk, het is rechtvaardig. Ik ben niet boos. Ik heb er vrede mee. Dit gaat goed. Baksteen. Een kunstmatige steen gebakken uit klei. Vandaar de naam. Een klassisch sedimentair gesteente dat vooral bestaat uit lutum. Baksteen werd al gebruikt sinds ver voor Christus. In Mesopotamië zijn de eerste handgevormde baksels gevonden. Maar het duurde nog duizenden jaren voor het alom werd gebruikt voor de aanleg van straten, huizen en bruggen. Den Haag is van baksteen, Nederland is van baksteen, de wereld is van baksteen. En ik nu ook. Ik ben één met die wereld waar ik mijn plek in zocht. En juist op dit moment, terwijl iedereen die mij haat en mij lief heeft samenkomt in een nacht van eindeloze leegte, heb ik die plek gevonden. Ik adem nog één keertje. Ik ben baksteen. We'll be right back.